Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is uit 2 Petrus 1. We noemen nu de schriftlezing 2 Petrus 1. En we zingen psalm 19, vers 4. Psalm 119, vers 53 en 65. Psalm 33, vers 2. En psalm 130, vers 3. We noemen nu nogmaals de schriftlezing voor deze middag 2 Petrus 1. En we zingen psalm 19 vers 4. Psalm 119 vers 53 en 65. Psalm 33 vers 2. En psalm 130 vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Thank you. Vooraf nog een aantal afkondigingen namens uw kerkenraad. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is aangevraagd door Harmen Marines Vos, korteweg 3 te Emst, en Hendrika Janna Engbets, Harmenseweg 15A te Vriezeveen, op donderdag 14 juli aanstaande om 1:30 in ons kerkgebouw. De dienst zal worden geleid door onze eigen predikant, dominee Bijl. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is aangevraagd door Frederik Johannes Aman, Boslandweg 19 te Vriezeveen, en Alberta Volbert, Esrand 42 te Vriezeveen, op vrijdag 15 juli aanstaande om 6:30 in de Grote Kerk van Vriezeveen. De dienst zal worden geleid door dominee A. Prins. De fietstocht van gisteren heeft €450 opgebracht. Totaal komt dit op een mooi bedrag van €9150 ten bate van de Stichting Bartimeus en Stichting Kom Over en Help. Volgende week zondag hoopt in uw midden voor te gaan dominee G. Blankers uit Bruggen. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde collecte is bestemd voor de opleiding predikanten. De collecten worden hartelijk in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. En voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 19 en daarvan het 4e vers. Des Heeren wet nochtans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Psalm 19, vers 4.
Thank you.
De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in 2 Petrus 1. Dus we lezen vanmiddag 2 Petrus 1. Maar doen we eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan diegenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door de kennis diegenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook ons Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mij uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijke verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op den heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil den eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijn, hebben gesproken.
Vragen wij de Heere nu eerst om zijn onmisbare, maar door ons verzondigde zegen. Laat ons samen bidden. Heere, zo brengt u ons andermaal op de plaats des gebeds. Daar waar u aangeroepen wilt worden, daar ook waar uw woord verklaard mag worden. En nu is het belangrijkste in de kerkdienst al geschied. Uw woord mocht worden geopend en worden gelezen. En o Heere, zou u willen geven dat we door genade de levende stem van u in dat woord mogen leren verstaan. Want wat is dat een eeuwig wonder dat wij uw woord mogen hebben. En het ook nog eens mogen hebben in een zeer getrouwe overzetting in onze eigen taal. U had geen onrecht gedaan als u zichzelf verborgen had gehouden. Want u hebt ons zo goed en naar uw evenbeeld geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Adam en Eva, die hadden de Bijbel niet nodig. Ze mochten leven, Heere, in die tere kinderbetrekking. In dat volle gemeenschapsleven, zonder dat er ook maar iets tussen u en hun ziel in lag. Vol van de kennis van u, de drie enige God. Maar o Heere, wat zijn we dat kwijtgeraakt. Wij hebben geen verstand meer van God en goddelijke zaken. Wij zijn blind in geestelijke dingen, van verre niet ziende. En het ergste is, Heere, dat wij het van nature geen eens beseffen. Dat hebt u eens van de gemeente van Laodicea moeten zeggen. Gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. O Heere, zou u dan willen geven dat we het eens mogen leren bewonderen, dat u ons uw woord hebt toebetrouwd. Dat u in dat woord spreekt van recht en genade, van vloek en zegen, van leven en dood. Dat u daarin uzelf hebt willen bekendmaken en dat u ook daarin bekend hebt willen maken dat er nog een weg en een middel is om weer in de verzoende gemeenschap met u te komen. En o Heere, daartoe hebben we zo nodig het licht van uw geest. Want anders zal uw woord alleen maar een dode letter zijn. Dan zal het hooguit wat verstandskennis zijn in ons leven. Een historisch geloof. Maar zou u door uw geest dat woord eens willen inbrengen in onze harten. En dat we uw woord zo eens aan ons hart leren drukken. Als dat woord dat eeuwig zeker is. En eenvoudige wijsheid wil leren. O Heere, want in dat woord, daar liggen nou toch alle antwoorden. Als het gaat over al de levensvragen en de raadsels van ons leven. Zou u daartoe uw woord willen heiligen aan onze harten. Maar misschien zit er vanmorgen, vanavond, vanmiddag ook al iemand in uw huis. Die het met die moorman uit Kandatzee moet zeggen. Hoe zou ik het weten, zo mij niet iemand onderricht. Die man zat ook in uw woord te lezen en hij wist niet wat er bedoeld werd. En Heere, daartoe hebt u toch ook de ambtelijke dienst willen geven en in het bijzonder ook wel de prediking van uw woord, om dat woord uit te leggen. En mogen we daarom vragen, Heer, of dat vanmiddag in alle eenvoudigheid gebeuren mag. Of u zo met uw lieve geest in ons midden zou willen zijn, dat dat woord ook zo in ons hart zijn ingang zou mogen vinden, dat het ons zou mogen verklaren. Dat wij niet alleen uw woord lezen, maar dat uw woord ons gaat lezen. Dat het ons mag plaatsen in het licht van wie u bent. En als dat gaat gebeuren, Heer, en daar die lichtglans van uw deugden in onze harten wordt afgedrukt, en we gesteld worden in het licht van wie gij zijt in uw heilige majesteit, o, een mens zouden voor terugschrikken. Als voor het eerst dat licht opgaat in ons leven en we gaan zien wie wij zijn tegenover u, welke grote afstand daar is gekomen door onze diepe val. O Heere, wat zou een mens dan toch beginnen? En wat hebben we ook juist dan het licht van uw woord nodig? Want dan gaat een mens zo van beneden naar boven werken, om het zo vanuit zichzelf met u weer in orde te krijgen, vanuit de liefde van het hart. Maar wat zou het groot zijn, Heere, als u ons eens laat doodwerken met al onze vermeende opknappogingen. En dat licht van uw woord gaat schijnen, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat die gestalte van de tollenaar de onze zou mogen worden. En we afgesneden zouden worden van alles wat van onszelf is. En daar nog maar één uitweg overblijft en dat is, o God, wees mij zondaar genadig. En het dan niet te weten, Heere, maar wat zou het dan groot zijn, als vanuit uw woord het licht eens gaat vallen op die gezegende persoon van de middelaar, de Heer Jezus Christus, die het van zichzelf getuigd hebt, ik ben het licht der wereld. En die hem volgen, ze zullen in de duisternis niet blijven, maar het licht des levens hebben. Heere, wat zou het groot zijn als we zo vanuit uw woord eens de weg aangewezen krijgen, dat er nog een weg is, dat er nog doen aan is. Maar zou u toch ook willen geven, Heere, dat we het daar niet mee kunnen doen? Want de pijl ligt altijd maar weer verder. Het komt zo aan, Heere, op de kennis van de persoon van de middelaar. En zou u dat toch ook willen uitwerken in het leven van een verloren volk, die hun ziel bij het leven niet meer kunnen houden, dat eerst geopenbaard zou mogen worden? En zou u dan in de nacht van ons leven dat licht eens willen doen schijnen? En o Heere, als die zon der gerechtigheid mag opgaan, dan zegt uw woord het toch zelf, dan zal er genezing zijn onder zijn vleugelen. Wat zou het groot zijn als u dat vanmiddag eens zou willen doen voor een vastgelopen ziel, en we zo in uw woord een meelopen zouden mogen krijgen. Heere, wilt u ons vasthouden bij de waarheid van uw woord? Zou u dat in het bijzonder ook bij onze jonge mensen willen doen? Want er is zoveel wat op hen afkomt. Ook zoveel waarheden. En misschien zijn ze er onder ons wel die daar nou juist zo mee worstelen. Wat is nu de waarheid? Die het niet meer weten. Wat ze geloven moeten. Heere, zou u ze dan maar een aangebonden leven aan uw woord willen geven? En zou u bovenal door uw geest dat woord willen heiligen aan hun hart, opdat ze in dat woord hun gang en treden mogen vastmaken? Zou u dat willen schenken, Heere, aan de jeugd die al wat werken mag, maar ook aan de jonge mensen die studeren? U weet ook dat er dan zoveel op af kan komen, dat de waarheden van uw woord zo ondergraven kunnen worden, of we juist met anderen in aanraking komen die er zo anders over denken. Heere, geef dan toch een opmerkzaam hart om niet bij vlees en bloed te raden te gaan, maar elke keer maar weer uw woord te mogen onderzoeken, met de bede of u ons vast wil houden bij dat woord. Wilt u schenken, Heere, dat dat woord ook zijn voortgang zou mogen vinden, ook in dit deel uw erven? Zou u de prediking van de herder en leraar die u aan dit volk hebt willen verbinden, daartoe rijkelijk willen zegenen? Zou u willen geven, Heere, dat hij door uzelf geleerd en geleid dat woord zou mogen verkondigen? Heere, wilt u hem daartoe in de ambtelijke dienst ondersteunen en tot een rijke zegen stellen, maar ook in zijn persoonlijke leven geven, dat dat woord zijn kracht zou mogen doen, dat het tot vreugde mag zijn om dat woord elke keer maar weer te mogen onderzoeken, dat zo het ook mag roepen om de kansel, om het de goddeloze te moeten aanzeggen dat het hem kwalijk zal gaan, en de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Zegen de kerkenraad, Heere, Wilt u ook hen bedelen met de vrezen van uw naam? Geef ze ook een aangebonden leven aan uw genadetroon, dat ze het goede voor Jeruzalem mogen zoeken. Zou u ze zelf ook willen onderwijzen vanuit uw woord, en dat het waar mag wezen, door mij betracht en anderen aangeprezen? Zou u ze daartoe ook door uw geest willen leiden, en dat ook de ambtelijke dienst in het midden van de gemeente door u nog gezegend zou mogen worden? We dragen elkaar ook hartelijk aan u op. U kent de gemeente, u kent ook de gasten. Als we in deze omgeving wat rust mogen zoeken in deze vakantietijd, Heere, zou u willen geven dat juist ook die periode door u gezegend mag worden. En dat we de rust niet zouden zoeken in alles van het hier en nu, in allerlei wereldse aangelegenheden. Maar dat juist de tijd die u geeft van rust ons eens mag bepalen bij dat ene nodige. En dat uw woord ons lief zou mogen worden. Om dat woord niet alleen te lezen, maar het ook te onderzoeken. Om daarin u die enige naam tot zaligheid gegeven te vinden, die het gezegd heeft. En dan zult gij rust vinden. Alleen in de kennis van hem ligt daar toch die ware rust. Heere, zou u daartoe ook deze periode van vakantie en van rust door u nog willen zegenen. En geven dat we uw woord mogen opeten. Dat het ons lief zou mogen zijn en worden. Wilt u zo zijn met al het werk dat mag geschieden in uw koninkrijk? Zou u willen zijn op de zendingsvelden? Het is vaak zulk eenzaam werk. En de boze is er alles aan gelegen om ook daar uw woord te beletten, dat het geen voortgang zou vinden. Heere, zou u hem willen schelden? En zou u ook daar, waar de blinde heiden nu van u gescheiden is, willen geven dat uw heil erkend zou mogen worden? En wil daartoe ook het eenvoudige woord nog gebruiken door de krachtige bediening van uw geest? Wilt u zijn met het evangelisatiewerk, ook onder ons land en volk? Want we zijn ook zo ver bij u vandaan, Heer. En wat wijsheid zouden we dan hebben? Er zijn zoveel dingen die zo in tegenstelling zijn van uw woord. Er zijn zoveel wetten die uitgevaardigd zijn en worden, die haak staan op uw wet en op uw eeuwig blijvend getuigenis. En dat terwijl we eertijds het Israël van het Westen zijn genoemd, Heer. O, zou u toch willen geven dat er nog een volk mag zijn voor wie de landelijke schuld eens de persoonlijke schuld zou mogen worden. Dat er nog mogen zijn die roepen of u uit genade de kandelaar van uw woord toch niet zou willen wegnemen. Maar zou u nog bij ons willen blijven nu de dag is gedaald? Zou u daartoe willen geven, Heere, dat er nog mogen uitgestoten worden in uw dienst, die van uzelf geleerd en geleid zijn, waar het een brandend vuur in het binnenste is geworden, wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Gedenk ook hem in het midden der gemeente, die zich mag voorbereiden op dat wondere ambt van dienaar des woords. Wilt u hem daarbij helpen en ondersteunen? En zou u zelf zijn leidsman willen wezen, leren hoe die wandelen moet? Zou u zelf zijn onderwijzer willen zijn? En mogen we daartoe ook het werk dat mag geschieden aan de universiteit, in de opleiding tot predikant in ons eigen kerkverband, daartoe hartelijk bevelen? Maar Heere, zou u het ook willen doen overal waar dienaren des woords worden opgeleid? Want uiteindelijk is er toch maar één kerk. En die kerk zal zeker zalig worden. En zou u daartoe, Heere, ook overal waar zo jonge mannen mogen worden opgeleid tot de dienst des woords, uw naam willen verheerlijken? Wilt u zijn met alles wat op uw zegen wacht? Mogen we in het bijzonder deze middag onze gezinnen aan u bevelen? O Heere, wilt u vaders en moeders helpen in de opvoeding van hun kinderen? Daar kan soms zoveel op afkomen. Kunnen soms zoveel vragen en moeilijkheden zijn. O, zou u toch in de gezinnen kennelijk willen betonen dat u geen ledig aanschouwer bent? Zou dat nog kerkjes in de kerk mogen zijn? Wilt u vaders en moeders gedenken die het moeilijk hebben? Zullen we misschien wel alleen staan in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen? Heere, wilt u dan toch ter linker en ter rechterzijde ondersteunen? En zou het nog eens anders mogen worden? Heeft dat onze kinderen iets mogen merken, dat het vader en moeder ernst is, ook als het gaat over de dingen van de eeuwigheid? En mogen onze kinderzielen nog eens, mogen de kinderzielen nog eens wegen op onze harten, ook als ouders? Heere, wat moeten we dan ook beschaamd onze hoofden buigen? We zijn soms met van alles druk, behalve met dat ene nodige. O, zou u toch uit genade willen geven, Heere, dat het onze gezinnen zou mogen doortrekken, dat we bekeerd moeten worden, maar ook dat het doen aan is bij u vandaan, dat u daartoe het liefste wat u hebt gegeven, hebt overgegeven, om dode zondaren nog levend te kunnen maken. Zou u zo ook in de huwelijken willen zijn, uw naam nog willen verheerlijken, en bij alle moeilijkheden die er soms kunnen zijn, willen ondersteunen als van onder eeuwige armen. Och Heere, zo ziet en wacht het alles op u. We staan er ook deze middag al weer voor, Heere. En dan weet u hoe onmogelijk het is van onze kant. Maar zou u uw woord nog eens willen ontsluiten, Heere? En zou u uw geest willen geven? Die kan toch alleen in het rechte spoor ons leiden. En mag het nog eens zijn tot bemoediging van een volk dat de weg niet meer weet. Mag het zijn tot vermaning voor diegenen onder ons die misschien wel boven dat woord staan. En geef dat we zo allen onder dat woord terecht mogen komen. En uw woord voor ons mag zijn als een nagel in een vaste plaats ingeslagen. Gedenkt u ook allen die thuis mogen meeluisteren. Wil ook daar uw zegen nog schenken. En wil u ons nog een horend en een verhorend God zijn. Niet om enige waardigheid uit ons. Maar doe het toch alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij willen nu ter inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 53 en 65. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En ook vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, vers 53 en 65. vanmiddag met elkaar overdenken wat u vindt in 2 Petrus 1 en daarvan het 19e vers. 2 Petrus 1 vers 19, waar wij Gods woord en onze tekst als volgt lezen. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Tot zover. Het gaat vanmiddag over het licht van Gods profetische woord. En dan staan we met elkaar stil en het mocht vanmiddag ook zijn onder de inwachting van de zalvende bediening van die geest. Drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de vastheid van dat woord. In de tweede plaats op het achtslaan op dat woord. En in de derde gedachte op de blijvende waarde van dat woord. Dus het gaat over het licht van Gods profetische woord. We letten op de vastheid van dat woord. We letten op het achtslaan op dat woord. En op de blijvende waarde van dat woord. Gemeente, je zou kunnen zeggen dat we vanmiddag het geestelijk testament van de apostel Petrus met elkaar hebben gelezen. En ik heb gezien, er zijn heel wat kinderen vanmiddag in de kerk. Wat fijn kinderen dat jullie er ook zijn. Ik probeer maar heel goed te luisteren ook vanmiddag. Want wat is eigenlijk een testament? Misschien weten de kinderen dat wel, wat een testament is. Een testament, dat is iets waarin beschreven staat, waarin iemand die gestorven is, nalaat. En ook aan wie die dat allemaal nalaat. Dat is een testament. Petrus is namelijk heel dicht gekomen aan het einde van zijn leven. Hij weet dat hij heel snel zal gaan sterven. Dat hebben we met elkaar gelezen uit het 14e vers. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels, en daar bedoelt hij zijn lichaam mee, de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal. Nee, dat is geen bevlieging bij Petrus. Er is niet een soort levensmoeheid in zijn leven gekomen. Dan kan een mens zich nog vergissen als het daarover loopt, als hij op zijn gevoel afgaat. Nee, Petrus zegt dat Christus hem dat zelf heeft geopenbaard. Gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. En wat staat er dan in dat testament, kinderen? Wat voor bezittingen heeft Petrus dan? Petrus heeft helemaal niets. Als het over deze aardse werkelijkheid gaat, heeft hij één keer moeten zeggen, zilver en goud heb ik niet. Maar hij had wel wat anders. Maar wat ik heb, dat geef ik u. En wat had Petrus dan? Wel, Petrus was een kind van de Heer. Petrus, kinderen, had een nieuw hart. Die mocht van de Heer geleerd zijn. En het zo vast en zeker weten dat hij straks eeuwig bij de Heer zijn mocht. Dat zo dat woord wat hij verkondigd had en het woord wat hij nagelaten had, de waarheid is. In dat testament staat dus ook niet dat hij is gaan twijfelen aan allerlei dingen die hij verkondigd heeft. Of dat hij is gaan twijfelen aan allerlei dingen die hij opgeschreven heeft. Nee, zo ligt het in het leven van Petrus helemaal niet. Hij is hier een echte rotsman. Hij mag vaststaan in het geloof, zelfs aan het einde van zijn leven. Hij staat pal voor de waarheid die hij verkondigd heeft. Pal ook voor de waarheid die hij de mensen aan wie hij schrijft heeft nagelaten. En dat maakt zijn testament uit. Petrus wil namelijk niet dat degene aan wie hij deze brief schrijft in het onzekere zullen leven als het gaat over de leer die hij verkondigd heeft. Hij zegt dat is de waarheid. Die eerste zendbrief die hij heeft geschreven, 1 Petrus, die heeft hij geschreven ook aan de gelovigen in Klein-Azië. En dat ging vooral over de gevaren die van buitenaf naar de mensen toekwamen. Maar 2 Petrus, zijn tweede zendbrief, gaat vooral over de gevaren van binnenuit. Er zijn inmiddels dwaalleraren gekomen. En die dwaalleraars die spotten daarmee. Nou, met het feit dat er een toekomstig oordeel zal zijn, daar geloven ze helemaal niets van. En ze zeggen, heb je de Heere nodig om wijs te worden, om kennis te krijgen van God en goddelijke zaken? Dat is helemaal niet nodig. Dat zit in de mens zelf, dat kun je zelf ontwikkelen. En zo kun je tot een mate van wijsheid komen dat je boven alle mensen uitstijgt. Nee, zegt Petrus, niet in meegaan. Wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, vers 16. En daarom zegt Petrus, vast blijven houden aan de prediking die ik u gebracht heb. Je niet laten meevoeren met allerlei wind van leer. Ja, maar Petrus, is dat niet een beetje hoogmoedig? Hoe kun je dat nou zeggen? Ja, Petrus kan inderdaad zeggen, ik sta pal voor de waarheid ervan. Het is geen verzonnen verhaal, geen kunstiglijk verdichte fabels. Waarom niet? Nou, Petrus heeft iets met zijn eigen ogen gezien. En hij heeft ook iets met zijn eigen oren gehoord. Hij zegt het, ik ben een getuige, een ooggetuige geweest van de majesteit van God en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan haalt hij die hele bekende geschiedenis aan uit Matthäus 17 van de verheerlijking op de berg. Vlak voor het lijden en sterven van de Heer Jezus heeft hij 3 van zijn discipelen meegenomen die berg op. En wat is er toen gebeurd? Ja, toen is dat aangezicht van de Heer Jezus gaan blinken als de zon. En dat heeft Petrus gezien. En er is nog wat gebeurd. Daar ging God de Vader zelf spreken en een getuigenis geven over wie zijn Zoon was. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. O, wat had Petrus daar graag willen blijven. Wat was dat voor hem al een stukje hemel op aarde? Hij zegt het, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Petrus die wist het. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het getuigenis wat de Vader getuigd heeft over zijn Zoon, dat is waar. En ik heb u dat overgegeven. Daar hoeft u nooit meer aan te twijfelen. Ik heb het zelf gezien, ik heb het zelf gehoord, wat de Vader van zijn Zoon getuigd heeft. En zo komen we vanmiddag bij onze tekst aan. Want ja, jongelui, dat kan Petrus natuurlijk makkelijk zeggen. Maar die eerste lezers van die Petrusbrief, die hebben dat allemaal niet gezien. Petrus, die heeft iets bijzonders gezien. Die heeft letterlijk het aangezicht van zijn lieve zaligmaker zien blinken. Hij heeft ook met zijn eigen oren de stem van de Vader gehoord. Deze is mijn geliefde Zoon. Maar dat hebben die mensen niet gezien. En dat hebben die mensen niet gehoord. En misschien leeft het in jouw hart vanmiddag ook wel dat je zegt, dominee, ik had er eigenlijk helemaal niet zo'n zin in om vanmiddag naar Gods huis te gaan. Weer 50 minuten naar een preek luisteren. En we zien helemaal niets en er gebeurt maar niets in de kerk. Het zou zo makkelijker zijn als we eens echt een wonder zouden zien gebeuren. Het zou zoveel makkelijker zijn, misschien heb je dat ook wel eens gedacht. Als ik in die tijd had geleefd en ik zelf die wonderen had gezien en zelf zijn preken had gehoord. Maar niets is minder waar. Petrus die zegt vanmiddag, daar is helemaal niets van waar. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat woord dat heeft zoveel gezag en dat is zoveel meer betrouwbaar dat er niets anders is dat meer vastheid geeft dan dat. Want zo moet u het eigenlijk lezen, zo staat het in de grondtekst. En u kunt de kanttekeningen, daar kunt u ook navinden in de kanttekeningen. Daar staat eigenlijk, en wij hebben het profetische woord dat vaster is. Nog veel vaster dan wat Petrus gezien heeft met zijn eigen ogen en wat hij gehoord heeft met zijn eigen oren. Wat bedoelt Petrus dan eigenlijk met dat profetische woord? Nou, waarschijnlijk bedoelt Petrus daar heel het Oude Testament mee. Van het eerste Bijbelboek, kinderen, zou je weten wat dat is? Eerste Bijbelboek, Genesis, tot aan het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Wat is dat voor Bijbelboek? Maleachi. En van Genesis tot Maleachi, zegt Petrus, dat is veel betrouwbaarder, veel vaster dan wat ik gezien en gehoord heb. Dat profetische woord. Ja, want wat had Petrus ook alweer gezien en gehoord? Wel, daar hadden we het net over. Wat er gebeurd is op de berg der verheerlijking. Maar als Petrus daar nu aan het einde van zijn leven op terugziet, wat maakt het dan zoveel vaster? Wel, gemeente, dat is heel eenvoudig. Petrus die heeft gezien, de beloften Gods zijn in Christus, Jezus, ja en amen, Gode tot heerlijkheid. Alles wat er in het Oude Testament over de Heer Jezus geprofeteerd is en gezegd is, dat is werkelijk in hem vervuld. Alles wat de Heer al van zijn Zoon getuigd heeft, van Genesis tot Maleachi, het is uitgekomen in hem. En Petrus heeft er de bevestiging van gekregen ook. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dat niet alleen, maar het is zelfs waar gebleken door de diepte van Petrus' val heen. Petrus die heeft zijn lieve meester verloochend met vloeken en eedzweren. Het liep voor Petrus helemaal op niets uit. Maar wat is toch dat profetische woord, waarheid gebleken. En nog meer het getuigenis wat de Vader van zijn Zoon getuigd heeft. Dat nou in hem de Heere van doen kan hebben, met een albederver, zelfs met een verloochenaar van hem. Dat de zaligheid zo vast ligt buiten hem, in de Heer Jezus Christus. Dat de zaligheid zo vast ligt in dat verkiezende welbehagen, dat is voor Petrus vele malen vaster gebleken. Petrus die roemt dus niet in zichzelf. Hij staat niet in het middelpunt met alles wat hij ervaren heeft en noemt u het maar op. Nee, gemeente. Hij wil die mensen terugwerpen op dat woord. Hij zegt als het ware, vergeet mij maar hoor. Maar vergeet dat woord nooit. Wij hebben dat profetische woord en het vis vele malen vaster dan wat u van mij gehoord en gezien hebt. Dat woord alleen, daar kunt u het mee doen voor de tijd en voor de eeuwigheid. En gemeente, dat geldt ons niet minder. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Veel vaster, jonge mensen, dan al die vermeende waarheden die je in de wereld hoort. Die je misschien ook wel van je vrienden hoort. En ik zei het al, misschien zijn er onder ons wel die zo twijfelen kunnen. Die zeggen, ik weet niet meer wat waarheid is, ik hoor zoveel. De een denkt er zo over en de ander denkt er zo over. Dominee, wat moet ik nou eigenlijk geloven? Nou, lieve jeugd, weet je wat waarheid is? Je Bijbeltje. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Daar kun je van op aan. Daarin staat heel eerlijk wie God is. Daarin staat heel eerlijk wie wij zijn. Daarin staat heel ruim beschreven wie de Heer Jezus Christus is. Maar dat niet alleen. Daar staat ook de weg in beschreven hoe je nou deel aan hem krijgt. Hoe het weer goed kan komen tussen God en je ziel. Hoe die twee ongelijke partijen, weet u het nog van vanmorgen, weer bij elkaar kunnen komen zonder dat God er iets in tekort komt. Dat kun je allemaal terugvinden in dat woord. Gods kinderen kunnen nog dwalen. Denk eens even aan Maarten Luther. Wat heeft die man gedwaald als het ging over de nature van Christus? Met alle gevolgen van dien. En daarom, we zouden op dat woord onze vaste hoop moeten zetten. Is dat woord onze richtsnoer al geworden? Is dat woord ons al lief geworden, gemeente? Of laten we ons ook door van alles en nog wat meevoeren? Is het voor ons veel belangrijker wat die ervan vindt en wat die ervan vindt? En laten we ons zo meevoeren? Gemeente, met mensen vallen we een keertje om. Weet je waar het op aankomt? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En dan mogen wij dat profetische woord vanmiddag wel uitbreiden. Zelfs naar de geschriften van het Nieuwe Testament toe. En de eerlijke vraag die dringt zich aan u, jou en mij op. Liggen uw denkbeelden over bekeerd worden in het woord verklaard? Krijgt u daarin een meeloper uit het woord? En als wij een ander leven menen te kennen, gemeente, ligt dan je bekering in het woord verklaard? Kunt u het vanuit de schriften verklaren? En als dat niet zo is, wat leven we dan op een wankele grond? Laten we ons dan ook laten gezeggen door dat woord. En niet vasthouden aan alle waarheden die wij erop na kunnen houden. Alleen dat woord is vast. En wat is dat een wonder. Als je zo de betrouwbaarheid van dat woord uit je eigen leven mag kennen. Weet u daarvan? Dat dat woord wel eens is gaan spreken in je leven. Jongelui, dat ik het woord niet alleen meer las. Maar dat dat woord mij ging lezen. Dat je er als van harte bovenop bent gevallen. Dat je het als het ware aan je hart hebt gedrukt. En het gezegd, Heere, hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Als dat in je leven waarheid wordt. En de Heere door zijn geest dat woord aan je hart gaat drukken. En hij in dat woord tot je ziel wil spreken. O, denk er dan om, gemeente, dat dat woord je lief wordt. En te meer. Als vanuit dat woord, en ik hoop daar straks nog wel even op terug te komen als de Heere dat geeft. De Heere dat vlees geworden woord bekend gaat maken. Als in de nood van je leven en de verlorenheid van je leven de Heer Jezus Christus als de morgenster opgaat in je harten. En je hem vanuit dat woord mag leren kennen. En je gaat merken het is een levende persoon met wie ik omgang kan hebben. Met wie er gemeenschap mogelijk is door het geloof. En weet je wat dan een wonder wordt? Die eerste twee woordjes van onze tekst. Wij hebben het profetische woord. We zouden er zo overheen lezen vanmiddag, gemeente. Maar dat is toch een wonder. Dat wij dat profetische woord mogen hebben. Dat we het ook nog eens hebben in een zeer getrouwe overzetting in onze taal. Ik vind het altijd zo heel teer wat Guido de Bre in de Nederlandse geloofsbelijdenis daarover schrijft. Als hij het gaat hebben over het woord. Weet u wat hij dan zegt? Dat is het beste bewijs. Dat de Heere zorg draagt voor ons en onze zaligheid. Uw Bijbeltje wat u voor u hebt liggen, wat hier op de kansel ligt, moet je op je in laten werken. Het beste bewijs dat de Heere zorg draagt voor u en uw zaligheid. Of is dat nooit een wonder geworden? Dat de Heere nog spreken wil, dat hij zich bekend heeft willen maken. De Heere had toch geen onrecht gedaan, gemeente, als hij voor altijd de verborgene was gebleven. Als hij zich met eerbied gesproken had teruggetrokken. Dat is wat we over onszelf hebben heen geroepen. Zo goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Zo'n volmaakte kennis van wie hij is gehad in het paradijs. Maar wat is dat jammerlijk verloren gegaan. Geen verstand meer van God. Geen verstand meer van goddelijke zaken. En zelfs geen lust aan de kennis van zijn wegen. Maar dat de Heere zegt, nou maak ik me toch bekend. Want ik heb niet je verderf op het oog. Maar ik heb je behoud op het oog. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Opdat je dicht bij dat woord zou leren leven. Opdat je die geest zou leren benodigen. Om dat woord ingang te doen vinden in je hart. Oude theologen hebben het eens zo onder woorden gebracht en laten we ons dat maar ter harte nemen. Bevinding is dat een arme zondaar steeds meer gaat bevinden dat God zo is, zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Zal ik het eens nog een keer herhalen, gemeente? Bevinding is dat een arme zondaar steeds meer gaat bevinden dat God zo is. Zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. En daarom, dat woord is al onze achting waardig. Onze tweede gedachte, het achtslaan op dat woord. Want als dat zo is, als dat vele malen betrouwbaarder is, vele malen vaster is. Ja, dan is het ook niet om het even hoe u met uw Bijbeltje omgaat, gemeente. En ik ook niet. Jonge mensen, kinderen. Als dat woord nu zo vast is. Zo betrouwbaar is. Petrus die zegt, dan doet u er ook wel aan dat u er acht op slaat. Wie van ons zal ontkennen vanmiddag dat dat woord vast is? Ik denk als ik zo een oudere zou spreken uit de gemeente. Dat ze zouden zeggen, ik heb er al heel wat ontmoet en die het tegen me zei, de dominee. Als ik vroeger toch eens geweten had wat ik nu wist. Wat heb ik toch een tijd verloren laten gaan. En Kan het nu dan nog wel voor mij? Zoveel tijd is verspild en verbruikt en verprutst. Zoveel tijd verloren laten gaan. En dan is het einde van mijn leven en nog altijd onbekeerd. Terwijl dat woord zegt en wij vliegen daarheen. Terwijl dat woord zegt en gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult. Ik heb geen lust in dezelfde. Ik geloof vast dat er vanavond vanmiddag ouderen zijn die het de jonge mensen wel toe zouden roepen. Bedenk toch jonge mensen wat tot je vrede dient. Zoek het niet in de wereld, maar zoek de Heere en leef. En als we denken aan het Bijbelboek Openbaring. Natuurlijk niet het makkelijkste boek om te lezen, gemeente. Maar ik denk dat we er allemaal wel van overtuigd zijn. Dat alles wat in dat woord geschreven staat. Zo uitkomt toch niet? Ook in de tijdsomstandigheden waarin wij leven. Wat zijn de tekenen der tijden zichtbaar onder ons, nietwaar? Dat de liefde van velen zal verkillen. Dat mensen zullen zijn zoekers van hun eigen eer, hun eigen ik. En denk eens aan heel dat corona gebeuren, gemeente. Het staat natuurlijk wel niet letterlijk zo in Openbaring. Maar is het nu duidelijk dat juist die tekenen der tijden ons zo spreken van het naderende einde? De oorlog die er is tussen Rusland en Oekraïne. De stikstofcrisis nu weer. En hoe het volk in opstand komt. Noemt u het allemaal maar op, gemeente. Het zijn allemaal tekenen der tijden. We kunnen het in het woord terugvinden. En als dat nou zo duidelijk is, en we bespreken het soms zo vaak met elkaar, niet waar? Het gaat naar het einde toe. Kan toch niet lang meer duren, zeggen we dan. Nee, dat is ook zo. Maar slaat u dan wel acht op dat woord. Weet u wat ook het beste bewijs is? Dat woord vaster is, betrouwbaarder is dan wat dan ook. Dat we er geen acht op slaan. Dat wij zo gerust en dodelijk onder de prediking van het woord kunnen zitten. Gewaarschuwd kunnen worden, gelokt kunnen worden, genodigd kunnen worden. Maar dat we zo weer overgaan tot de orde van de dag. Zo weer zijn vergeten waar het zondag over ging in de prediking van het woord. Nog ineens meer weten misschien wat we 's morgens gelezen hebben vanuit dat woord. Dat is de bittere werkelijkheid ook van ons leven of niet, gemeente. We slaan op heel veel dingen acht. Wat mijn vrienden zeggen, jongelui, dat vind ik heel belangrijk. Je wilt toch niet buiten je vriendenkring vallen, toch niet buiten de boot vallen. En wat daar gezegd wordt en wat de heersende gedachten zijn, nou dan moet je in mee toch? We slaan nauwkeurig acht op alle technische ontwikkelingen die er maar zijn in de wereld. En we willen toch niet achterblijven. En dan moeten we honderden euro's uitgeven voor een smartphone. Maar ik kan hem toch niet missen. Ik moet toch wel een beetje meedoen met mijn tijd. En we houden de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied nauwkeurig in acht. En voordat er nog wat nieuws is verschenen, weten we het allemaal al te bespreken. Ik weet niet hoe het hier is, maar het zou zomaar kunnen zijn als er op het dorp weer eens een roddel is. We slaan er nauwkeurig acht op. En we meten het breed uit en we doen er misschien ook wel aan mee. En het verspreidt zich als een olievlek over het dorp. En we willen er niks van missen. Als het over het woord gaat. Als het over de prediking gaat. Als het over de belangen van je ziel gaat, op weg en reis naar de eeuwigheid. Gemeente, slaat u er nog acht op. De apostel Petrus zegt het zo vol bewogenheid en zoveel liefde. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Je hoort als het ware vaderlijke liefde. Zo gunnend, zo vol bewogenheid. Hij had ook kunnen zeggen, dat woord moet je onderzoeken, dat moet je bestuderen. En dat is voluit waar natuurlijk. Maar hij zegt het zo hard innemend. Gij doet wel dat gij er acht op slaat. Daar staat een woordje voor acht slaan op. Dat betekent eigenlijk heel aandachtig bezig zijn met. We zullen het straks gaan zingen. Dat woord is al onze achting waardig. Het verdient uw volle aandacht en jouw volle aandacht. Laten we luisteren. Zoals we nog nooit geluisterd hebben naar dat onfeilbare woord van God. Met heel ons hart, met alle krachten. Doe je dat vanmiddag? Of zijn je gedachten alweer afgedwaald? Ben je met hele andere dingen bezig? Heb acht op het woord. Ook vanmiddag onder de prediking daarvan. Niet leven, gemeente. Bij invallende waarheden dus ook. Want dat kan een gevaar zijn. Dat wij de geest los gaan maken van het woord. En daarmee gaan leven bij invallende waarheden. En dat dat woord als het ware ja, er een beetje naast ligt. En hoe vaak hoor je dat niet, hè? Er viel met kracht in mijn ziel. Ik zeg niet dat dat niet kan. En ik zeg ook niet dat de Heer dat niet doet. Maar als dat nou eens gebeurt in uw leven, hè? Ga je dat dan ook onderzoeken in het woord? Waar het staat? In welk verband het staat? Of je er wel de goede toepassing aan geeft? We maken de dingen zo gauw los van elkaar. Dus gemeente, dat woord niet losmaken van de geest. Maar ook niet het omgekeerde doen. Want dan blijft alleen het woord en dan doet de geest niet meer zo mee. Want dat is natuurlijk wel nodig, dat die geest dat woord ook gaat thuisbrengen in je hart. Want anders is het een dode letter. Dan zeiden ze vroeger, dan zit het een voeten hoog. Dan kan ik nog zoveel van het woord weten. En hoe goed dat ook is, dat er historische kennis is, dat er historisch geloof is. Maar je kunt er God niet mee ontmoeten. En daarom woord en geest en woord, onlosmakelijk bij elkaar. Te beden of die geest dat woord in je ziel wil afdrukken. Wat ligt daar een schuld of niet, gemeente? Bij u, jou, maar ook bij mij. Wat zijn we op en onder de kansel vaak onachtzaam als het gaat om dat woord. Dan moeten we nog even snel lezen. Of misschien lezen we maar een keertje niet, want we hebben zoveel haast. Die paar minuten uit het woord lezen kunnen we er eigenlijk niet bij hebben. En dat terwijl dat woord veel vaster is, veel betrouwbaarder is dan alles wat er in de wereld te koop is. Dat het de koning der koningen is die in dat woord tot je ziel wil spreken. Die je waarschuwt, die je lokt, die je nodigt tot de zaligheid. In dat woord waarin alle antwoorden liggen opgesloten op je levensvragen. Dat woord wat je wijst hoe het nou mogelijk is dat je weer met God verzoend wordt. Dat woord dat de waarheid spreekt bij al de stemmen die er in deze wereld zijn, ook op godsdienstig gebied. Dat woord wat je de tijd kan leren doorzien in welke tijd we leven. En dan dat woord dichtlaten. Oneerbiedig omgaan met het woord. Gedachteloos lezen van dat woord. Gemeente, we zullen daar ook een keertje rekenschap van moeten afleggen. Wat hebt u met mijn woord gedaan? Dat zou je juist als je vanmiddag moet zeggen, maar ik ben nog onbekeerd. Acht moeten slaan op dat woord. Met de bede in je hart, Heere, zou u mijn hart dan eens willen openen, zoals u dat een keertje bij Lydia wilde doen. Heere, wilt u dat woord afdrukken in mijn ziel? Ben je zo nog wel eens aan het worstelen met het heil van je onsterfelijke ziel? Zul je dat woord niet dicht laten, maar zul je het lezen, onderzoeken met de kanttekeningen erbij? Als de rust je opgezegd is misschien wel. De breuk met de wereld zo duidelijk is geworden. Je met de wereld niet meer mee kunt doen. Bij Gods volk je het niet durft te rekenen. En rusteloos over de wereld gaat. Met een ongeredde ziel, met een hemelhoge schuld. Niet te weten hoe het moet. Acht slaan op het woord. Met de bede of de Heere die levensraadselen zou willen oplossen in je ziel. Het niet zoeken bij die en die en bij vlees en bloed te raden gaan. Maar dicht bij het woord leven. Het geldt niet minder Gods kinderen, gemeente. Om niet te leven bij alles wat er gebeurd is. Maar te leven bij dat woord. Want anders is het zo de dood in de pot. Om acht te slaan op dat woord. En dan gebruikt Petrus hier een vergelijking. Hij zegt het als op een licht schijnende in een duistere plaats. Dus dat woord, kinderen, dat wordt vergeleken met een lamp. Daar hebben we net van gezongen. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Wat wordt er eigenlijk met die duistere plaats bedoeld? Waar schijnt dat licht dan? In welke duistere plaats? Ik denk, gemeente, dat er twee betekenissen kunnen zijn. Het grondwoordje voor duister kun je ook vertalen met vuil of verwilderd. Dus die duistere plaats, het kan ook een vuile plaats zijn, een verwilderde plaats. En laten we die twee verklaringen maar eens proberen na te kijken, gemeente. Petrus kan inderdaad bedoelen de tijdsomstandigheden waarin hij verkeert. De dreigingen van keizer Nero. De dwaalleer die de gemeente binnenkomt. Die Gods woord willen verduisteren met hun eigen wijsheid. Wat kan dat een verwildering geven, ook in het gemeentelijke leven? Wat kan dat een verduistering geven? Kan dat de moeilijkheden geven? En laten we dat maar proberen te betrekken, ook op onze tijd. Wat is deze wereld een duistere plaats? Hè? Een verwilderde plaats. Een vuile plaats ook. Wat 1 generatie, 2 generaties terug niet denkbaar was, was nu gemeengoed. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Gemeente, we zien het toch om ons heen gebeuren. In de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Hoe verwilderd we zijn. Hoe verduisterd deze wereld is. Allerlei zonden die breken uit. Alles moet goedgekeurd en goed gevonden worden. Denk aan heel die genderdiscussie. Alles wordt gewoon, alles wordt vanzelfsprekend en je mag er nog niks van zeggen ook. En de mensen, ze verwilderen allemaal mee. En zegt Gods woord dat niet. Die vuil is dat hij nog vuiler wordt. En het licht van Gods heilzame woord, het wordt hoe langer hoe meer aan de kant gezet. Zijn geboden, ouderwets als je zo denkt. En we dwalen al verder en verder af. En nou we vrezen kunnen, worden we ook hoe langer hoe meer overgegeven aan het goeddunken van onze eigen harten. En toch. En toch te midden van heel die werkelijkheid waarin wij staan, in het dagelijkse leven, zit u en sta ik vanmiddag onder de lichtkring van dat woord. Schijnt dat licht van het woord nog, gemeente? En zie daar toch eens in welke bijzondere zorg de Heer voor je ziel heeft. Bij alles wat je kunt meemaken onder je vrienden, bij je collega's en noemt u het maar op, zegt de Heer, maar nou zonder ik je nog af. Mag je nog onder mijn woord verkeren? Dat woord wat je wijs kan maken tot zaligheid. Waar die heilzame geboden in te vinden zijn. Die je licht willen laten werpen op wat nou de ware gelukzaligheid is. Dat woord dat je wijst op het feit dat er 1 is die regeert. Ook te midden van heel de werkelijkheid van ons leven. De werkelijkheid van onze samenleving. Dat hem gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. En dat hij regeert. Ook al zie je er misschien helemaal niets van. Ook al ligt je leven misschien in de raadsels vanmiddag. En zijn de omstandigheden in je leven misschien zo erg dat je zegt, ik weet geen raad meer, dominee, hoe het moet. Op mijn werk, in mijn gezinssituatie, hoe moet dat toch? Wel, zegt de Heer, er is bij mij een licht schijnende in die duistere plaats. Daar heb je 8 op te nemen. Maar nu hoop ik ook dat er vanmiddag zijn die zeggen, u hoeft heel niet zo ver weg vanmiddag. Weet u waar die wereld huist? Weet je waar het zo verwilderd is en waar het zo donker en duister en vuil is? Dat is mijn eigen boze hart. Is dat al blootgelegd in je leven vanmiddag, gemeente? Dat het daar zo aardedonker is. Dat al die zaden van boosheid daarin huizen. Mijn hoogmoedig bestaan, mijn wereldgelijkvormigheid, aardsgezindheid, vuile lusten, zondige begeerte. Hier van binnen, gemeente, daar is de wereld. Het is een moordspelonk geworden in onze diepe val in paradijs. En het is waarschijnlijk dat Petrus daar het oog op heeft. Want straks zal hij zeggen dat die morgenster opgaat in de harten. Nou zijn die er vanmiddag. Die daar niet meer bovenuit kunnen komen. Bij wie dat licht van het woord in hun leven, in hun harten is gaan schijnen. En daar de duistere moordspelonken ontdekt zijn. Want gemeente, u kunt wel onder de lichtglans van dat woord verkeren. Dat woord kan over je heen schijnen. Eigenlijk net als een vuurtoren, kinderen. Misschien ga je in de vakantie wel een keer naar de zee. En dan moet je maar opletten als het donker wordt en de vuurtoren aangaat. Dan is er ook een licht, maar die gaat over alles heen. Die zet niemand in het licht. Nou, zo kan het ook in ons leven zijn, toch? Dat dat licht over ons heen gaat en je even een kneepje in je geweten krijgt. En je wel voelt, het moet eigenlijk anders in mijn leven. Maar we gaan zomaar door. Nee, dat licht moet schijnen in mijn hart. En als dat gaat gebeuren, gemeente. Als die geest dat woord gaat brengen in mijn hart. Weet u wat die geest dan gaat doen? De duisternis van mijn bestaan ontdekken. Dan komt mijn leven te staan in, in de lichtglans van Gods heilige deugden. Ga je zien wie je bent tegenover een rechtvaardig en heilig God. Tegen een God gezondigd. Zijn wet overtreden. Wat wordt dat woord dan een licht, gemeente? Waar ga je dan zien wat je nog nooit gezien hebt? Wat dan? Dat ik leef onder de vloek. Dat die vloek moet worden weggenomen, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Dat God geen afstand doet van zijn heilige recht. Daarin zo'n volmaakte gehoorzaamheid van mij eist. Wat gaat dat licht vallen over je leven? Over al die zonden die je normaal zo gemakkelijk hebt bedreven. Wat wordt dat een waarheid, gemeente? Mijn bestaan, mijn God onterende bestaan tegenover hem. Wat komt mijn leven dan te staan, hè, in de lichtglans van dat woord? Hoe onachtzaam ik met dat woord ben omgegaan. Hoe ik het aan de kant heb gezet in mijn leven. Zoveel jaren verloren laten gaan. Op de catechisatie niet opgelet. Onder de prediking van het woord niet willen luisteren. En noemt u het allemaal maar op. Wat een schuld van mijn leven, omdat ik er gewoon geen zin in had. De Heere die schuld ordentelijk voor ogen gaat stellen. Gemeente, dan komt er vrees en beven voor de heilige majesteit Gods. Kinderen, dat kunnen jullie vanmiddag ook begrijpen. Stel je nou eens voor dat je vannacht ligt te slapen en het is helemaal donker in huis. En in één keer komt mama je kamer op en die doet het volle licht aan. Dan knijp je je ogen dicht toch. En misschien begin je wel te huilen. Dan schrik je. Wat is er aan de hand? Nou, met eerbied gesproken, dat doet de Heer. Als hij in je hart gaat werken, dan laat hij het licht van wie hij is schijnen in je hart. En dat kun je niet verdragen. Wat een ontzaggelijk bestaan. Wat ben ik ver weg. Het is wel nodig, hoor, gemeente, dat dat een keertje gaat gebeuren in je leven. Is dat al werkelijkheid geworden? Is dat licht van het woord zo al eens gaan schijnen? Heb je al acht leren slaan op dat woord? Ik ken iemand die dat geleerd heeft. Uit Gods woord. Weet je wie? Lydia. Daar zit ze. Onder de prediking van Paulus. En wat gebeurt er dan? Dan opent de Heere haar hart. En dan komt het dat ze acht nam op hetgeen van Paulus werd gesproken. Haar leven kwam te staan in het licht van dat woord. Gemeente, dan ga je luisteren zoals je nog nooit geluisterd hebt. Dan gaat het vanmiddag over u. Dan gaat het vanmiddag over jou. Dan gaat het niet meer over een ander. Maar dan gaat dat woord mijn leven verklaren. En gaat het God verklaren in zijn heilige deugden. Wat een licht valt er dan over mijn leven. Wat komt er dan een acht slaan? Ja, ook op de bedreigingen van dat woord. Dat er een eeuwigheid aanstaande is. Dat er een eeuwige verdoemenis wacht. Als het hier niet goed komt aan deze kant van het graf. Dat geen onreine afgodendienaar hoereerder ooit de hemel binnen zal gaan. Niet één. Wat wordt dat profetische woord dan zeer vast, gemeente? Wat ga ik daar acht op leren slaan? Wat een benauwdheid geeft dat in mijn ziel? Als ik die veroordelingen in het woord lees, vervloekt uw uitgaan, vervloekt uw ingaan, dat heel mijn leven ligt onder die vloek. Als de Heer het door gaat trekken in je ziel, weet je wat dan ook waarheid wordt? Een iegelijk die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Vol klem en vol ernst en met alle liefde wordt hij u aangewezen en aangeprezen met bevel van geloof en bekering. En ik ga zien dat ik mijn leven op het spel heb gezet, gemeente. En dat het eeuwig dodelijk zal blijken te zijn hoe ik met mijn leven ben omgegaan. Als ik me tegen dat getuigenis blijf verharden. En dan die grote vraag: maar wie is hij dan toch? Zo verborgen. Hoe wordt hij dan toch de mijne? En toch, gemeente, dat is allemaal geen doel in zichzelf. Maar het is die geest, als die zaligmakend dat woord thuisbrengt in je hart, die met die zielen aan twisten zijn. Net zo lang totdat daar een verloren mens overblijft, die zijn leven in eigen hand niet meer kan houden. Die moet invallen voor Gods recht. Die hem recht en gerechtigheid moet gaan toeschrijven, zodat ik niet meer zielig ben, maar schuldenaar word. En God gerechtvaardigd wordt in zijn heilige deugden. En ook dan, als ik het niet meer kan bezien, acht slaan op het woord. Zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Denk maar eens eventjes aan die tollenaar van vanmorgen. Wees mij zondaar genadig. Hij wist, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar het kan alleen bij hem vandaan komen. En gemeente, als het dan God gaat behagen, niet als een systeem hoor, maar wel als de weg om vanuit dat woord het licht eens te laten vallen op de dierbare persoon van de middelaar. Waar krijg je dan een nieuwe Bijbel? Waar ga je dan in Gods woord andere helgeheimen ontdekken? Als ik ga zien, nou kan ik nog door een ander zalig worden. Is dat wel eens gebeurd in je leven? Want dat is wat de Heere die zielen ook belooft, gemeente. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Maar we gaan eerst nog samen zingen uit de 33ste psalm. En daarvan het tweede vers. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. 33 vers 2. Thank you. licht van Gods profetische woord. We hebben gezien de vastheid van dat woord, het achtslaan op dat woord, maar ook de blijvende waarde van dat woord. Want we lezen totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Hier komt dus de dag te staan tegenover de nacht. Het licht tegenover de duisternis. En dat begrijpen de kinderen vanmiddag ook. Kinderen, voordat het morgen wordt in de natuur, ja, dan is er eerst de nacht geweest. En dat is in het geestelijke leven ook zo. Voordat de Heer zijn Zoon bekend gaat maken in je hart, de Heer Jezus, is daar eerst een vreselijke nacht. Daar gaat onze catechismus ons toch ook in voor. Drie stukken die u nodig zijn te weten. Welgetroost te leven, zalig te sterven. Dan zijn ze niet gelijk bij het stuk van de verlossing. Nee, ik moet weten hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Want dat weet ik namelijk niet. Dat moet me geleerd worden. Die duisternis moet ontdekt worden. En zo wordt er plaats gemaakt voor het werk van de verlossing. En wat in de natuur zo is, dat is in het geestelijke leven ook zo. Voordat de dag aanbreekt, is het vaak op zijn donkerst. En voordat de nieuwe dag aanbreekt, zelfs nog voordat de zon opkomt, is daar eerst de morgenster. Dat wist Petrus. Petrus was een ervaren visser. En als hij 's nachts aan het vissen was, ja, dan wist hij, als de morgenster verschijnt aan de hemel, dan duurt niet lang meer of de zon komt op. Dan zal het dag worden. En wie zou de Petrus nu bedoelen met die morgenster? Het is niemand anders, gemeente, dan die dierbare borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Hij noemt zichzelf in Openbaring 22 de blinkende morgenster. Totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Weet je wat daarin ligt, gemeente? Een belofte. Weet je voor wie? Voor een volk vanmiddag, waar een stikdonkere nacht in het leven is aangebroken. Die de weg niet meer weten. Die het niet meer weten hoe het goed kan komen tussen God en hun ziel. Die zeggen, dominee, ik ben bang dat het altijd donker blijft in mijn hart. Het is nog nooit zo donker geweest. Luister dan vanmiddag eens. Gij die God zoekt, in al je zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven, totdat de morgenster opga in uw harten. Dat belooft hij vanmiddag aan die zielen. Daar is een totdat, de dag zal zekerlijk aanbreken in je leven. Die morgenster die zal gaan schitteren, opdat u vanmiddag niet in de wanhoop zou omkomen. Als de zonde van je leven werkelijkheid wordt, als de schuld van je leven bloot wordt gelegd, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten, die dag die zal komen, daar is een totdat. Als die belofte vanmiddag eens in je ziel indaalt en dat woord in zijn betrouwbaarheid, in zijn vastheid, met kracht in je hart verzegeld wordt in de nacht van je leven, wat kan dat dan vanmiddag een uitzien geven, gemeente? Wat doet dat soms de hoop al gloren vanuit het woord, als het licht eens mag vallen op hem die de morgenster is? Als je gaat zien dat het nog kan, dat er nog doen aan is, en dat dat profetische woord zo vast wordt, dat je zegt, toen en toen is voor het eerst dat licht gevallen op hem. En heb ik gezien vanuit het woord dat er nog doen aan is voor mij. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar één ding. De belofte is de vervulling nog niet. Hè? En een aanwijzing van de persoon is de persoon zelf nog niet. En daarom rust toch niet voordat die morgenster ook zelf opgaat in je hart. Moet heen naar de kennis van de persoon van de middelaar. Die zichzelf aan je ziel gaat openbaren in de verlorenheid van je leven. En als dat gebeurt, dan zal geen leed het ooit uit je geheugen wissen, gemeente. En dan gaat die morgenster blinken. Weet u waarin? Meestentijds in zijn profetische bediening. Leer ik hem kennen als profeet. Dat al die diepe ontdekkingswegen, dat al dat afgebroken worden in mezelf, nou vrucht is geweest uit hem die die ziel door zijn geest zaligmakend aan het bearbeiden was om zichzelf te kunnen verheerlijken. Opdat dat een wonder zou worden, dat er nog doen aan is voor zo een. En dat er nou hulp besteld is bij een held die machtig is om te verlossen. Wat een heerlijkheid zie je dan in hem, gemeente. Die ladder Jacobs, waardoor die breuk in mijn leven geheeld kan worden. Die nou zelf in die breuk is afgedaald. Wat een licht gaat er dan op in mijn hart vanuit het woord over die gezegende persoon van de middelaar. Blijft dat altijd zo? Gelukkig niet, gemeente. U zegt gelukkig niet. Dat is toch een gelukkig volk die daarvan mogen weten. En zie, het was de tiende uur. Nee, gelukkig niet. Want er is nog veel meer te leren, gemeente. En weet je wat er dan kan gebeuren in je leven? Met al de heerlijkheid die je in Christus gezien hebt. Hoe die is gaan schitteren als de parel van grote waarde. Als die morgenster. Dat er een stikdonkere nacht in je leven aanbreekt. Zoals nog nooit geweest is. Weet u hoe dat komt? Weet u hoe dat komt? Omdat je nu weet wie je mist. Omdat je weet wie het is die je mist. Dat geeft een uitzien naar de volle toepassing van die persoon, gemeente. Nou heb je zoveel heerlijkheid in die morgenster mogen zien. Maar hij is niet de mijne en ik niet de zijne. En dan weten ze opnieuw niet hoe het verder moet. Dan kun je met alles wat er geweest is en met heel de heerlijkheid die je hem gezien hebt, niks doen. Wordt het nacht in je leven. U zegt, dominee, ligt dat verklaard in het woord dan? Ja, wat dacht u? Wat is er dan als je in zo'n weg geleid wordt, het nodig dat je acht leert slaan op dat woord? Petrus heeft het namelijk zelf beleefd. Wat heeft hij getuigd, hè? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar wat is er een nacht in zijn leven aangebroken, zoals nog nooit gebeurd is. Zijn meester de dood in en hij zijn meester verloochend. Gemeente, dan doet de Heer opnieuw een afgesneden zaak op de aarde. En weet je wat er toen overbleef van Petrus? Een goddeloos beest. Dacht je dat Petrus nog één hoopje op de zaligheid heeft gehad? De vraag stellen is een beantwoorden. Het was een afgesneden zaak. Het ging op de dood aan. En geen borg in het zicht. Hopeloos. En toch. Toch was die weg bij Petrus nodig, hè? Waarom? Dat die blinkende morgenster zich nog heerlijker kon gaan vertonen. Nog heerlijker kon laten zien wie hij is in zijn persoon, in zijn arbeid. Want daar krijgt Petrus, na zijn opstanding, een zoveel heerlijke borg terug, zoals hij nog nooit gezien heeft, gemeente. Overgeleverd om mijn zonden, maar nu ook opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. In hem een borg te ontvangen voor mijn schuld en een God voor mijn hart. In hem door de Vader vrijgesproken van schuld en straf en een recht gekregen op het eeuwige leven. Bloed toegepast aan mijn ziel om een bestaansgrond voor God te hebben buiten mijzelf. Met bewustheid voor eigen hart en leven. Nou, zegt u, dan hebben Gods kinderen het lek al boven water, toch? Als je daarvan mag weten in je leven, gemeente. Nou kan je staat voor de eeuwigheid vast liggen. Maar in de stand van het leven kan soms nog weer zo donker zijn. Petrus maar opnieuw, Johannes 21. De opgestane levensvorst aan hem verschenen. En dan is hij uit het oog. Want weet u waar de kerk dan mee te maken krijgt? Met een komende en een gaande Jezus. En als hij er niet is, gemeente. Als die dadelijke gemeenschapsoefening met hem er niet is. Weet je wat er dan in het leven is? Nacht. Donker. Duister. Ik ga vissen. Johannes 21. En lees het maar na, jonge mensen. In die nacht vingen ze niets. En dan breekt de morgen aan en dan staat daar die vreemdeling op de oever. En die zegt, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zeg eens, volk des Heren, is het weer donker geworden in je leven? Hebt gij niet enige toespijs? Is hij weer uit het oog verdwenen? Is het weer donker geworden in je leven? Zie dan eens wat een meeloper je krijgt uit het woord. Wij hebben een profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel, ook vanmiddag, dat ge daarop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de morgenster opgaat in je harten bij vernieuwing. Een dag wordt in je leven, dan is het Johannes die het uitroept. Het is de Heere. Al blijkt Gods woord waar te zijn, gemeente. En wat kun je daar je leven als terecht ligt in terugvinden? Hier op aarde is het voor Gods kinderen ook altijd maar weer zo'n wisseling. Soms zo'n diepe nacht. Als de Heere weer eens vanuit zijn woord het licht laat vallen op wie zijn zoon is. En op wie hij is. In zijn zoon. En dat door Gods geest in je hart mag worden verklaard. Wat kan er dan een dag zijn in je leven? Een onuitsprekelijke vreugde. Maar als hij weer weg is, kan het weer zo donker zijn. Weet u, gemeente, waar het daarom ook op uitloopt? Straks voor Gods volk op de eeuwige dag. Want hier wordt ten diepste ook de dag van de wederkomst mee bedoeld. Dus hij zal verschijnen op de wolken des hemels. En je zult hem dan ontmoeten voor het eerst. Hij dan een vreemde voor u zal zijn. Ja, gemeente, dan moeten wij u ernstig waarschuwen ook vanmiddag. Dan zal het eeuwig duister worden in je leven. Dan zult u zijn in de buitenste duisternis, waar het nooit meer licht zal worden. Waar wening is, waar knessing der tanden is. En daarom bekend toch in deze uw dag wat tot je vrede dient. Maar Gods kinderen, gemeente, die gaan geen vreemde God ontmoeten. En geen vreemde Christus ontmoeten. En als dat gebeurt, ja, dan zal het volle licht opgaan over wie die drie enige God is in zijn verbondsliefde, in zijn verbondstrouw. Ja, dan zullen ze echt de eeuwigheid nodig hebben om die drie enige God eeuwig te loven en te prijzen. En dan zal de nacht er ook werkelijk niet meer zijn. Dan zal de duisternis voorgoed wijken. Dan zal de aarde vol kennis des Heren zijn. En zullen ze eeuwig zich in zijn licht mogen verwonderen. En laten we daar vanmiddag maar mee besluiten. Wat de openbaring daarvan zegt. En de stad behoeft de zon en de maan niet. Dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars. Amen. We zullen eindigen met dankzegging. Heren, zo mochten we uw woord nog overdenken, ook aan de middag van deze dag. En zou u willen geven dat dat door uw geest ook mag worden toegepast in onze harten. Dat die morgenster eens zou mogen opgaan voor het eerst of bij vernieuwing. En geef dat niemand van ons buiten hem zal hoeven blijven, heren. Want dat zal zo eeuwig tegenvallen. Wil de gemeente gedenken, ook alle gasten, als we deze plaats weer gaan verlaten. Bewaart u ons voor een onverwacht en onverzoend sterven. En wilt u ons bedekken onder de schaduw uw handen, ook in de week die nog voor ons ligt. Wij vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog uit Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. 130 vers 3. zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en Hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.